Welkom bij de Bakkast, de podcast over bakken. De Bakkast is voor iedereen, voor de beginnende thuisbakker tot de doorgewinterde banketbakker. Kortom, de podcast is voor iedereen die van bakken houdt.
Tijdens onze podcast delen we onze liefde voor het bakken. We praten over onze ervaringen en geven informatie over de recepten die we maken. Om de week komt er een nieuwe aflevering beschikbaar over een interessant onderwerp dat met bakken te maken heeft. En we sluiten elke aflevering af met een lekker toetje. Het onderwerp van deze aflevering is macarons. Lieve Lisbeth. Nieuwe aflevering, nieuw onderwerp. Ja. En deze keer gaat het over macarons.
Ja.
Je houdt ervan.
Of je houdt er niet
of
van.
Of je houdt er niet van.
Zijn er mensen die er niet van houden?
Nou, ik denk meer qua maken. Dat ik er zelf persoonlijk naar aan repareer. Ik denk dat... ja, macarons, dat is wel echt een heel wispelturig koekje wat mij betreft.
Ja, ja. En heel veel mensen denken dan van, oké, je leest één keer een recept, je maakt hem, oké, ik kan het.
Ja.
En dan maak je hem een tweede of een derde keer en dan gaat het totaal de andere kant op. Ja. Anders dan je denkt en anders. En waar ligt dat dan aan? Weet wij dat inmiddels een beetje?
Ja, het kan liggen aan de luchtvochtigheid, aan de temperatuur. Ja. Ik denk soms zelfs ook aan het niet te fijn malen van je amandelmeel.
Ja.
Dat er misschien toch... iets met je eiwitten, dat iets stijf genoeg is geweest. Of,
ja je kan oude eiwitten ook, hebben ze altijd maar over.
Ja, er was heel veel over inderdaad.
Dat het water eruit, vocht eruit is.
Ja. Klopt, ja. En laat je het wel of niet rusten? En hoe lang laat je het dan rusten? Want het kan ook heel erg verschillen als het kouder en vochtiger is. Dat het langer duurt voordat je macarons aan de lucht drogen. Ja. Voordat je ze afpakt.
En er zit heel veel verschil tussen. Weet je of je dan 30 graden vochtigheid hebt of 60 graden vochtigheid. Luchtvochtigheid.
Zeker. Ja,
zeker. Groot verschil.
Ja.
Voor chocola, maar ook voor macarons dus.
Zeker, ja. En ook gewoon soms bak je het op bijvoorbeeld 130 graden af in je oven. En de tweede keer doe je het en dan de kleur is ineens iets bruiner aan de buitenkant.
Ja.
Dus het is altijd maar weer een verrassing.
Ja.
Ik was wel een van de gelukkigen die de allereerste keer toen ze net terugkwam uit Montpellier, waar ik had gewoond toen ik nog wat jonger was, dat ik een Franse middag had gemaakt. Dan had ik een tartatin gemaakt en croissantjes en macarons voor vriendinnen die bij me kwamen eten nadat ik dus terug was uit Frankrijk. En toen waren de macarons echt fantastisch gelukt. Toen dacht ik, eitje.
Appeltje eitje, dacht je.
Kan ik? Ja. Huppatee. Ja. En de tweede keer ging het helemaal mis. Dus dat was echt heel erg typisch.
Ja.
Uiteindelijk hebben we voor de tent, voor de auditietaart, heb ik een macarons erop gezet. Lichtroze, want we moesten werken met merengue, dus ik had macarons en merengue en allemaal dat soort dingen.
Ja.
Dus in principe zou ik willen zeggen dat ik inmiddels wel macarons kan bakken. Maar deze week was een treurige macaronweek voor mij. Ja, ik heb het 3 keer gemaakt en 3 keer gefaald.
Ja. Maar het is winter en het is super vochtig buiten ook. Hè? Met al die regen, joh.
En
nu is het mooi, maar...
Ja, ja. En ik was heel erg... hoe zeg je dat? Ik wilde heel graag... Nou, we gaan er zo meteen natuurlijk over verschillende technieken die er zijn. En ik wilde een bepaalde techniek echt heel graag proberen. Omdat jij voor de andere techniek had gekozen.
Ja.
En het lukte me gewoon niet. Dus als het goed is, als de aflevering online staat, heb ik succesvolle macarons gebakken en daar een mooie foto van gemaakt.
Ja, gaat jou lukken.
Gaat me lukken, zeker. Ja. Maar ik ben heel erg lang aan het woord. Maar jij bent de geschiedenis.
Ja, de geschiedenis. Er is, weet je, de macarons zoals we die nu kennen, die is nog niet zo oud. Weet je, dat is een dubbel koekje met een laagje crème ertussen. Dat is nog niet zo lang geleden ontstaan. En weet je, bij macarons, je denkt natuurlijk meteen aan Frankrijk.
Ja,
met name aan Parijs.
Ja.
En patisserie. En het is een klein, weet je, voor mensen die het niet weten, iedereen weet het wel, maar de mensen die het nog niet weten, een klein gebakje, petit four-achtig koekje, dat heel zoet smaakt, met vaak prachtige kleuren. En de basis van de macaron is altijd amandel, suiker en eiwit.
Ja.
Hè, hoe simpel kun je het hebben?
Ja, hoe simpel kan je het hebben, maar hoe moeilijk is het?
Ja. En het woord macaron, dat is afgeleid van het Italiaanse woord macarone. Ik zal het niet goed uitspreken, maar... Als je dat woord vertaalt naar het Nederlands, dat betekent een fijn, zacht beslag of deeg. En, maar ook macaroni, deeg, hè? Ook macaroni, zoals wij dat, komt daar vandaan. Het is gewoon deeg. Dat is de vertaling, zeg maar, van het woord. De herkomst van het koekje is moeilijk te achterhalen. Men denkt dat het oorspronkelijk uit het Midden-Oosten kwam, weet je. Daar werken ze natuurlijk veel met amandel. Oh, ja. Amandelbomen groeien daar natuurlijk ook. En dat het meegebracht is door Europese zeevaarders naar Italië. Maar dat waren natuurlijk nog niet de macarons zoals wij dat kennen. Dat waren meer amandelachtige koekjes, amaretti-achtige koekjes, weet je wel. Ja. Je kent dat ook, een beetje krokant. Iets meer duidelijkheid komt in zo rond 1450, tussen iets later zelfs nog wel. Hè? Als Catharina de Medici naar Frankrijk komt, uit Italië naar Frankrijk, om daar Henri te trouwen, Hendrik II. Oh, dat is in de 16e eeuw inderdaad. En zij nam het koekje mee uit Italië naar Frankrijk. En het heette toen blijkbaar macarone. Zoals wij macaroni zeggen, maar macarone. En het koekje verspreidde zich over Frankrijk toen de tijd. Maar er ontstonden heel veel verschillende varianten.
Oh.
Ja. Je had dan de macaron d'Amiens. Dat was een zacht rond koekje. Nog niet de macarons zoals wij dat kennen. Een zacht rond koekje met honing en vanille. Je had macaron de Joyeuse uit Ardèche. Je had in Baskenland, die hadden weer een eigen variant erop. Saint-Emilion, waar de lekkere wijnen vandaan komen. Die hadden weer een eigen variant amandelkoekje. Dus dat, nou ja, dat had gewoon allerlei regio's die hun eigen amandelkoekjes bakten. En in de literatuur, dus geschreven, vinden we het koekje voor het eerst in de verhalen van François Rabelais. Dat is een 16e eeuwse humanist uit de Renaissance. Hij was arts en schrijver en filosoof. En hij schreef in een van zijn boeken Une petite pâtisserie ronde aux amandes. Dus een klein rond patisserietje, patisseriekoekje met amandel. Dus dat is echt de eerste keer dat het genoemd wordt. En verder is er gewoon weinig bewijs. Je hebt nog Alexandre Dumas, die het op een gegeven moment noemt in zijn Grand Dictionnaire de Cuisine uit 1873. Maar dat is alweer 3 eeuwen later, hè, hebben we het dan over. En dan heeft hij meerdere recepten in het boek staan. Macaron d'amande, macaron soufflé, au noix vert, ik denk met groene noten. Dus ik denk iets met pistache zal het geweest zijn misschien. En macaron d'amande douce, dus een zacht koekje. Een zacht amandelkoekje, ja. En pas in de 19e eeuw dus ontstond een macaron zoals we dat nu kennen. Dus 2 koekjes op elkaar met een vulling van ganache, jam, crème, botercrème ertussen. Dus echt dat het op elkaar geplakt is. En er is veel oneenigheid over, denk ik, door wie dat nou uitgevonden is. Ja. Ja, La Durée natuurlijk in Frankrijk, die we allemaal kennen, die zegt dat hij dat heeft bedacht. Of een van de zoons van La Durée. Maar in Fauchon, ik ben wat gaan zoeken, maar sommige patissiers praten er helemaal niet over. Die vertellen veel over de geschiedenis, maar niet wie het uitgevonden heeft. Er wordt nog het naam van Pierre Desfontaines, even kijken, Pierre Desfontaines genoemd. Fauchon, of dan inderdaad die La Durée. Wel hebben ze het op een gegeven moment over patissier francilien. Ja, ik denk heel veel Frans.
Ik ben blij dat jij dus ons onderzoek
met patissier francilien. Ik denk van, dan moet ik even opzoeken wat francilien betekent. Maar dat betekent van Île-de-France. Francilien. Oh, dus van Île-de-France, van dat eilandje, zeg maar, midden in Parijs. Daar zaten kennelijk een aantal patissiers die... weet je, het vertelt zich ook door, hè? Ja. Ik denk, als je contact hebt met elkaar, dan... dus wie dat bedacht heeft, veel legendes en verhalen. Maar schriftelijk is er eigenlijk niks te vinden. Ja. Dan kwam ik op 3 soorten recepten uit om macarons te maken. Je hebt dan 2 keer de kookschuim variant, waarvan de Italiaanse het bekendste is. Dan heb je nog de Zwitserse kookschuim macarons en de Franse. Maar dat is goed, dat is in Frankrijk dat ze dat zo benoemen, hè, als 3 verschillende bereidingswijze.
Ja, en dat is eigenlijk het rauwschuim. Dus dat is een beetje vergelijkbaar met de merengue in de basis.
Ja.
Waarbij dus rauwschuim noemen ze de Franse methode.
Ja.
En dan inderdaad de Italiaanse.
De simpele methode, maar wij vonden het niet zo simpel. Toch? Nee. Eigenlijk is dat makkelijk. Gewoon eiwit kloppen met suiker. Ja. Maar is het uiteindelijk toch een... Nou ja, goed, we komen straks op het recept.
Zeker,
is het een ingewikkeld verhaal? Tenminste, op de ingewikkelde manier lukte ze. Dus...
Ja, en ik denk dat bij mij, wat daarbij speelde met het Franse, of de rauwe versie, wilde ik inderdaad gebruiken. Omdat dat de allereerste keer was dat ik macarons maakte en dat toen goed gelukt was.
Ja.
Maar ik denk dat de verhoudingen in het recept gewoon niet oké waren. Dat was best wel weinig eiwit op te veel amandelmeel en poedersuiker.
Te stug.
Ja, en tijdens het macaroneren dus echt het mooie omscheppen, zodat je goed voorzichtig de
eiwitten
mengt. Nee, het werd niet, want wat je eigenlijk wil is als je het beslag goed
Nou ja, eerst doe je macaroneren, dus je moet heel voorzichtig dat omscheppen. Maar op een gegeven moment ga je zo hard door dat je wil dat er zo'n mooie sliert van de macaron zo erin. Ja, eigenlijk het zakt erin en dat moet je net nog zien blijven liggen in de onderste beslag.
Ja.
Laag of dat het in een mooie vloeibare vee van je spatel afvat. Ja. Maar dat kreeg ik gewoon niet voor elkaar. Dus ik bleef maar spatelen en spatelen. Ik dacht, ja, zo meteen spatel ik gewoon echt alle lucht eruit.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, het is nog vrij kors, dus het is nog vrij grof en niet heel vloeibaar. Dus ik spuit deze in ieder geval vast op en ik kijk hoe het eruit komt in de oven.
Ja.
En die had hele brede voetjes, zoals je had gezien.
Maar er kwam wel een voetje.
Er kwam wel een voetje, inderdaad. Alleen in plaats van dat die heel mooi recht omhoog was, kreeg je het voetje meer aan de buitenkant.
Ja.
Dus dat, ja, ik heb hem dus niet meegenomen.
Dat zie je wel vaker. Ja, bij de patiënt zie je niet, maar je ziet het op internet zie je wel vaker. En dan denk je dat ze hoort maar.
Ja, ja, en het zou nog te maken mee hebben gekund dat ik hem dus niet heb gedroogd eerst. Want ik dacht, ja, ik doe hem gewoon direct erover in. Want meestal zeggen ze, als je je macaron laat drogen aan de lucht, dan heeft hij geen andere kant op om, maar dan om naar boven te gaan. Zodat je wel een mooi voetje krijgt.
Ja.
Maar goed, het was me dus helaas niet gelukt. Maar ik hoop dat ik mijn revanche later in deze week nog kan doen. Zodat ik het mooie recept op onze Instagram kan delen.
Wat vind je van al die verschillende temperaturen waar mensen het steeds over hebben? Want ik heb temperaturen gezien van 160 graden. Maar ook temperaturen van 115 graden.
Ja, ja, klopt.
Dat is natuurlijk ook een
ja, nou, dat brengt me inderdaad ook weer helemaal terug naar de tent. Want toen ik bak mijn macarons het liefst gewoon zo laag mogelijk, zodat hij niet bruin verkleurt. Want dat vind ik zo zonde, dan heb je zo
je
best gedaan.
Ook. Ja,
dan heb je zo je best gedaan op de kleur. En dan, ja, en ik, ja, wat ik dus zelf tegenkwam, was in het boekje waar ik mee werkte, dat je dan eerst bak je ze bijvoorbeeld op 130 graden voor een x aantal minuten. Daarna zet je ze naar 165 graden voor nog langer. En daarna doe je ze weer terug naar 115 graden. Ja, als ik dat zie in een recept, dat vind ik echt te veel gedoe. Ik wil gewoon één temperatuur. Want ik kan dat gewoon niet in de gaten blijven. Word ik alleen maar onzeker van. Ik wil gewoon één temperatuur en één bepaalde tijd.
Ja.
En ik denk dat voor mij de ideale temperatuur misschien wel zo rond de 130 graden
ligt. Heb je dan hete lucht bovenop?
Ja, wel hete lucht.
Wel hete lucht.
Dus misschien 130. Dat hij dan nog op 140, 150 vertaald naar bovenonder. Maar ik bak eigenlijk dus nooit met onderbovenwarmte. Dus hete lucht 130. Maar ik merk wel dat als ik witte macarons maak, dat die wel sneller bruiner verkleuren dan macarons met een kleurtje. Dus misschien dat daar nog een bepaalde ding in zit. En wat we natuurlijk trouwens ook wel leuk om te vermelden. Als je je macarons gaat kleuren, om daar dus geen kleurstof op vetbasis te doen. Maar zo droog mogelijke kleurstof.
Ja,
dus
poeder.
Poeder zou kunnen. Maar ik denk dat als je er een gel kleurstof in doet, dat het ook wel echt goed komt. Dat gebruik ik meestal. Maar je wilt dus heel weinig aan de integriteit van de macaron beslag.
Ja, ik gebruik altijd poeder ervoor.
Ja.
Want met gel, dan wordt hij toch weer, misschien dat ik er dan te veel in doe. Ook. Ik ben niet zo goed de kleurstof hoor. Ben ik de kleurstof specialist.
En qua temperatuur, wat was voor jou de fijnste temperatuur gebleken?
Het ligt dus ook aan de methode, denk ik. Ik heb de Italiaanse, dus de kookschuim macarons, heb ik het recept van Hede
de Brabander?
Hede de Brabander. Ja. Ja, die heeft hele gaaf filmpjes op internet staan. Van Hanos, zei hij. Ja, en die geeft dus eigenlijk dus les aan koks en patiënten. Ik denk met name koks inderdaad, die naar Hanos hun boodschappen doen. En die ook bij de Hanos aangesloten zijn. Zeg maar, daar leert hij gewoon een dessert maken. Dus ook macarons op een gegeven moment. En hij deed het op 115 graden hete lucht. Maar veel langer. En die werden perfect. Die werden echt perfect. Dat was de Italiaanse. Maar ik heb daarna een ander recept gepakt met de simpele methode, de Franse methode. Dus gewoon eiwit kloppen met poedersuiker. En die heb ik begonnen op 160 graden, stond in het recept. Maar die heb ik heel snel, binnen een paar minuten heb ik die naar beneden gezet. Want ik was echt bang dat ze zouden gaan aanbranden. Ik denk 160 graden hete lucht, dat lukt, dit wordt hem niet. Ik heb uiteindelijk op 130 graden gebakken.
Okay.
Dus hij was in het begin al heel heet van het voorverwarmen. Wat het interessante was, daarna heb ik nog een tweede schaal erin geschoven, zeg maar. Een tweede tray erin geschoven. En die begon dus op 130 graden. En die is minder mooi geworden dan die...
Kan je nagaan. Ja. Dus eigenlijk zou je zeggen dat hij wel even dat poefje van die hete...
Ja, daardoor ging hij echt mooier omhoog. Daardoor kreeg hij dat voetje beter. Op de een of andere manier kreeg hij een mooier... Ja. Ja, interessant was dat wel. Maar dat was meer een geluk bij een ongeluk. Weet je, omdat ik
Nee, maar wel super interessant dat je dat dus hebt uitgevonden. Dus eigenlijk zou je wel kunnen zeggen, eerst een paar minuten wel op die 106, als het oven lekker goed warm is.
Ja.
Dan doe je dat mooie proefje en dan terug. Ja, moet ik er toch aan om twee verschillende temperaturen gaan?
Ja, of ga alleen maar opwarmen en dan meteen al terugzetten. Want dan is die nog die temperatuur. Ja, en dan, dus dat was een...
Leuk. Ja, dus de recepten die... jij hebt gemaakt, dat zijn de Italiaanse en ook de Franse.
Ja.
Ja. Ja. En ik heb ze niet meegenomen.
Ik alleen maar de koekjes, zeg maar.
Ja,
zonder de vulling. Maar dat kunnen we goed proeven uit verschillen.
Zeker, want ik ben heel erg benieuwd. Omdat we natuurlijk tijdens onze merengue-aflevering hadden we daar ook de verschillende merengues geproefd. Waarbij je ook de Zwitserse merengue had afgebakken.
Ja.
En daar bleek de Zwitserse merengue vrij dens. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het mondgevoel verschil is tussen de Italiaanse, de Italiaanse variatie en de Franse. Lisbeth, net als ik heb jij ook de Franse methode gebruikt. En in het voorgesprek kwamen we erachter dat we een hele andere Franse methode hadden.
Ja,
dus ik ben heel
met de
erg
Franse
benieuwd.
Slag.
Ja, nou, kennelijk was die van mij meer met de Franse slag. Maar ik ben heel benieuwd.
Ik vond hem heel moeilijk, want ze noemen het ook wel simpele methode. Maar het is helemaal niet simpel.
Vertel. Ik ben heel benieuwd.
Ja, weet je wat het is? Het wordt natuurlijk allemaal uitgeschreven op de website, het hele recept. Maar je werkt zo inderdaad met eiwit, suiker en amandelpoeder. Dus je maakt eerst een broyage van poedersuiker met amandelpoeder. Wat ik dan doe, maar dat zal jij ook doen, is in een magimix of in een iets wat mesjes heet, zeg maar, heel fijn malen.
Ja.
Nou, toen probeerde ik het te zeven. Maar ik heb een zeef die zo fijn is, het ging er niet doorheen. Dus ik denk van,
heb je dat weer?
Heb je dat weer? Ja, dus het gaat allemaal niet zoals je, wil vaak. Uiteindelijk heb ik het gewoon er terug ingekieperd. Maar dat was wel af, als je tussen je vingers voelt, is het een beetje poederig inderdaad. Ja. Als je dat gemalen hebt. Hè?
Ja, en het gevaar bij die magimix is dat je dus niet te hard moet draaien. Omdat dan inderdaad het vet uit de noten komt. Dus daar is iets heel voorzichtig. Dus als mensen thuis gaan maken, moet ze daar echt even heel erg...
Maar gebeurt dat ook met poedersuiker erdoor? Komt het vet er dan uit?
Ja, ik heb het wel een keer dat het een beetje onderin zag... korrelen, dacht ik, dit is te ver.
Precies.
Dus dan moet je echt meteen stoppen. Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar jij doet het ook, dus fijn malen en dan...
Ik heb zelfs eerst nog in de magimix en dan in de oven licht roosteren.
Oh ja,
en dan
dat
op die manier uitdrogen.
Ja.
Heb ik wel altijd het beste meegekregen. Dus misschien dat...
Maar dan is het alleen het amandelmeel, dus niet de suiker.
Nee, klopt. Ja. Nee, maar
teruggedaan. Ja, en dan begin je dus met een keukenmachine. Weet je, die moet je dan natuurlijk wel hebben, want anders krijg je een lamme arm van het mixen. Je begint dus met 7 minuten op een middelmatige snelheid, noemen ze dat. 4 uit 10, hè. Je keukenmachine gaat tot 10, dus 4, dus onder de helft, zeg maar. Ga je 7 minuten lang ga je dat eiwit kloppen en daardoor krijg je weinig lucht erin. Dus je houdt het heel mellow, dat schuim. Wordt dan niet echt stevig en je gooit dan de helft van de suiker erbij. Gedurende die 7 minuten. Nou, na die 7 minuten ga je naar een snelheid van 7 uit 10. Dus ga je naar middag gemiddeld, 2 minuten. Dan voeg je de rest van de suiker toe. Klop je weer 2 minuten. Dan ga je naar de maximale snelheid. En dan moet er, hoe zij het noemen in het Frans, is een adelaarsbek. Je zit mee aan te kijken. Dus als je je keukenmachine omhoog draait, dan moet dat eiwit, dus als een soort van snavel.
Ja, klopt. Ja.
Dus je weet wat ik bedoel,
ja,
hè?
Ik weet precies
dus het
loopt
niet naar beneden meer. Nee. Maar het is gewoon zo'n adelaarsbekachtig iets moet het hebben. Dat, zo noemen ze dat. En dan is je eiwitschuim perfect. Dan voeg je nog een beetje kleurpoeder toe als je dat zou willen. Dan even een paar slagen dat het goed gemixt wordt. En als je dus, ze zeggen dus ook als je geen adelaarsbek hebt in die dingen, op de een of andere manier omdat je eiwit te vochtig is, of dan moet je merengepoeder nog een beetje toevoegen om het wat droger te maken en dan een pakje slaan en dan, dus dat is het keukenmachineverhaal bij de Franse macaron.
Maar dan ben je er nog niet.
Dan heb je nog zo'n potje met broyage, noemen ze dat. Dus een mengsel van je amandelpoeder en je poedersuiker, wat je gemalen hebt. En dat gooi je dus op je, direct op je eiwitschuim. Zij zeggen hier in Frankrijk, moet je eigenlijk een grotere bol pakken. Dat werkt makkelijker. Dus dan moet je je eiwitschuim even overdoen in een grotere bol. En dan het broyage erop. En dan ga je het macaroneren. Ja.
Maar je maakt het dus niet eerst familie van elkaar.
Nee.
En je doet het allemaal in één keer erop.
Ja.
Oké.
Ja.
Nee, dat is goed om te weten, want in andere recepten staat weer wat anders. Dus het is altijd goed om...
Nee, dit is heel makkelijk. De rest is allemaal stap voor stap. Die keukenmachine, die moest even stand hoger, dan moet je opletten. Maar dat macaroneren, dat
gaat
hop, pof, alles in één keer bij elkaar.
Ja.
En dan spatel je van buiten naar binnen, zeggen ze. Dus om het lucht eruit te krijgen. Dus je moet niet gaan scheppen en lucht erin brengen. Maar je moet eigenlijk het lucht eruit
halen. Ik vind het heel grappig, want de vorm die je nu maakt met je hand in de lucht terwijl je het uitlegt, is eigenlijk een soort J-vorm. En dat doe ik ook altijd, dat je van onder naar boven schept.
Ja.
Dus je maakt eigenlijk een soort J met je spatel in het beslag. Ja. Dat is hoe het mij vroeger is uitgelegd.
Ja.
Dus ik zei altijd, ik maak een J. Ik maak een J.
En ondertussen draai je de kom.
Wel allemaal een beetje mee, dus je kan
Ja, dat zeggen die Fransen. Die zeggen, dan moet je ondertussen, terwijl je dat doet, er zijn allemaal filmpjes bij.
Wat leuk.
Ja.
Moet je ook even linken in de show notes.
Die zal ik erbij zetten in die film. Is heel grappig om te zien. Inderdaad. Allemaal van die Franse patissiers die dan hun kunstjes staan te doen. En dan dat macarondeeg, zeg maar. Dat macaroneer je dus. Hè, door het om te scheppen en om te scheppen. En het lucht uit te halen. En dan is het moeilijk wanneer je moet stoppen.
Ja.
Hoe ver ga je? Maar ook wanneer stop je? Want je kunt te vroeg stoppen. En dan is het nog te... Te stijf, hè?
Te droog eigenlijk.
Te droog.
Of tenminste, dan komt het niet in die mooie vee van je spatel af.
Ja. En dan is het toch wat ze ook zeggen, dan is het zo, dus als je uiteindelijk je macarons gaat opspuiten, dan blijft er zo'n puntje op staan en dan krijg je dat puntje niet weg. Ik heb er hier ook eentje liggen.
Ja.
Ik wijs er nu eentje aan op tafel.
Ja.
Dan zakt die niet weg. Eigenlijk is die dan te kort gemacaroneerd. Ja. Dan moet je echt door één, te kort wil zeggen, één of twee slagen extra. Had hij gekund. Maar ik was bang, weet je, omdat je het dan in je spuitzak doet.
Ja, dat is, dan moet je
dat
ook
ik dacht van, ik moet niet te ver door. Omdat ik het zo nog om ga scheppen in mijn spuitzak. Ja.
Ja.
Dus dat. En wat ze zeggen, idealiter. Nou nee, ze maken een 8 inderdaad nog in het deeg. Weet je, dus je deeg moet van je spatel af druipen. Heel langzaam. En dan moet je een soort van 8 slinger kunnen maken die 2 minuten blijft liggen.
Ja.
En als hij er na 2 minuten nog ligt, dan moet je nog verder.
Dus eigenlijk moet hij... Dus,
hij moet na 2 minuten moet hij verdwenen zijn. Moet hij weggeëbd zijn. Dat is echt dat puntje wat dan weg zou moeten zijn. Ja,
dat puntje had ik dus ook in mijn eerste versie van de Franse methode.
Ja.
En met soesjes kan je bijvoorbeeld een natte vinger erop. En
dat
kan dus niet met de macaron.
Ik ben daar ook geweest, dat staat. Ja, klopt.
Nee, maar goed, de Franse methode die ik had gebruikt, die heeft ongeveer dezelfde verhouding als suiker die jij hebt gebruikt, kwam me achter.
Ja.
En het enige verschil daarbij is dat een merengue wat makkelijker om te maken is. Dus je zet inderdaad wel de keukenmachine aan met eiwit. Ik had geen oude eiwit gebruikt, maar gewoon net uit het ei. Dus misschien had ik het inderdaad ook wat ouder kunnen laten worden.
Ja.
Maar op het moment dat ik dus een beetje een foamy stage krijg, dus dat een klein beetje al dat mijn eiwit gaat schuimen, dan doe ik elke keer schepje voor schepje de suiker erbij. Dat is eigenlijk hoe ik het altijd maak.
Ja.
Dus ik heb niet inderdaad aan de verschillende standen gezeten en dat soort dingen, dus maar wel gewoon echt lekker geklopt.
Ja.
En dan inderdaad ongeveer na 10 tot 12 minuten kom je naar dat mooie stage waar je dan inderdaad je kop eruit pakt en die mooie bek eruit zet.
Ja, mijn bek.
Op dat tuutje. En dat is inderdaad gewoon... Ik doe me ook altijd nog even boven mijn hoofd om toch even te kijken van... Hey, heb ik het niet goed gedaan? En daarna stond er in mijn recept dat je eigenlijk de broyage dus van poedersuiker en de amandelmeel in drieën er doorheen doet. Om het een beetje dus aan elkaar te laten wennen. En dat moet je daarna dus er beter doorheen spaten. Maar wat dat betreft op dezelfde manier.
Ja.
Ik kreeg dus alleen dat mooie lint stadium niet. Maar ik dacht van, nou ja, misschien lukt dat nog als je hem in de spuitzak laat zetten. Want wat ook een tip kan zijn, is mocht hij nou net wat te droog zijn en je een beetje over twijfelt, dan zegt ze, doe het alvast in de spuitzak en laat het even liggen.
Oh ja.
Want dan kan het ook nog zijn dat hij dus iets vloeibaarder wordt. Dus dan is hij gewoon in een mooi afgesloten spuitzak, ligt hij klaar. En meestal voel je dan wel van, als je dan gaat opspuiten na 10 minuutjes, half uurtje, dat hij dan mooi wegvloeit op je...
Als je een beetje, als je het een paar keer gedaan, voel je dat wel. Je,
precies, ja.
Gebruik je altijd spuitmondje?
Dat geeft wel, vind ik, het mooiste effect. Want ik had laatst... Ik heb dus een nieuw soort spuitzak. En daar zit een vrij stevige vouw in. Waardoor als ik hem knip, het toch een soort van puntje blijft. Dus mijn spuitzak knipt niet mooi rond, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus als je dan spuit, dan komt er toch een soort scherp randje aan de zijkant op mijn spuitwerk te zitten. Dus ja, vanaf dat moment heb ik gewoon besloten dat ik altijd een spuitmondje gebruik.
Ja. Ja. En dan haal je dan de zak van boven?
Ja, rechtop.
Ja, zo recht want je ziet heel veel filmpjes op van 45 graden.
Nee.
Nee, hè?
Nee, want volgens mij, als je het ook vanuit een hoek van 45 graden spuit, het is hoe het mij is uitgelegd, dat het beslag dan ook die kant op wil groeien in de oven. Ja. Dus vandaar dat ze altijd zeggen, zo recht mogelijk, daar helemaal boven, in een gelijkmatige vorm uitknijpen.
Ja, precies. Dat is het makkelijkst. In ieder geval voor mij wel.
Voor mij in principe ook, maar deze week even niet. Maar en als je ze dan zo, zeg maar, hebt liggen, dan zeggen ze altijd dat je echt flink even die bakplaat een aantal keer moet slaan, zodat die luchtbellen die er nog uit zitten naar boven
ziet
komen.
Ziet er van die gaatjes ontstaan dan.
Ja. En laat jij ze dan ook drogen?
Ja, bij de Franse, dus bij de simpele, nou ja, zogenaamd simpele Franse methode wel.
Ja.
Inderdaad, dat stond in het recept, dus heb ik braaf gedaan. Dan kreeg ik inderdaad een mooi voetje. Bij de Italiaanse methode heb ik dat niet gedaan. Dat heette de Brabander. Die zei ze, dat hoeft niet. Ik kreeg net zo'n mooi voetje. Maar misschien ligt het aan de methode.
Ja.
Dat kan.
Maar zou ik het ook kunnen kijken omdat er al een soort van garing misschien in zit. Ik weet niet of dat
maar
zo
is. Maar die ging
is,
op 115 graden. Die ging dus op een langzame garing. En ik kreeg ondanks dat een mooi voetje.
Ja, maar het is natuurlijk ook omdat je eiwit al gegaard is. Omdat je met een siroop een maakt.
Ja, oh, dat bedoel je.
Ja. Dat zou kunnen.
Ja.
Maar goed, je Italiaanse methode, die heb jij van Hidde de Brabander.
Ja.
En ik gebruik hem eigenlijk altijd van Suikerjunkie. Wat daar heel fijn aan is, is dat zij echt helemaal in stap voor stap voor stap voor stap alles helemaal heeft uitgewerkt. Dus dat is echt zeker een tip als jullie thuis aan de slag gaan om daar nog eventjes bij te kijken. En natuurlijk inderdaad met de filmpjes van Hidde de Brabander. Maar het recept van Suikerjunkie heeft mij nog nooit gefaald.
Nee.
Dus,
tippie. Dat is een goede tip. Ja.
En het recept dat je hebt gemaakt?
Van Hidde? Dat is allemaal 150, 150, allemaal weer dezelfde. Eigenlijk is het hetzelfde als de Franse methode. Dezelfde verhoudingen ongeveer. Maar je maakt dan een suikersiroop. Dat is altijd een beetje lastig. Voor als je, denk als je net begint, dan kan je beter de Franse methode pakken. Van,
wie je ook tegenkomt.
Wie je tegenkomt, inderdaad. Met een paar tips voor ons, hoop ik natuurlijk. hier, want dat je hier een suikersiroop op het vuur moet maken. En die siroop, wat ik altijd doe, is met een thermometer erin.
Ja.
Die ik ook altijd, waar ik altijd twijfel in heb. Of twijfel aan heb. In twijfel. In mijn suikerthermometer. Omdat ik denk van, oh, er zijn de batterijen op. Of het klopt niet. Of, nou ja.
Maar dat heb je ook met de weegschaal.
Ja.
En met je pratende auto.
Eigenlijk met het hele
met
leven.
Alle apparaten.
Ja.
Dat is ook altijd jouw eerste
vraag
aan mij. Te veel
aan overdenken. Ik overdenk te veel inderdaad.
Dat snap ik.
Ja, dus misschien ook het gebrek dan weer aan ervaring. Weet ik niet. Of je hebt wel even heel veel ervaring, maar dan denk je op een gegeven moment toch van... je gaat het overdenken.
Ja, nee,
en zeker. Zeker sinds heel Holland Park, weet je.
Ja,
ben je alles aan
maar ook nadenken. Echt zeker sinds een podcast. Dat merk ik dat de dingen die ik doe, dat ik daar veel bewuster van ben. Terwijl ik denk van het zou makkelijker moeten zijn.
Ja.
Maar
Ja, maar nou ja, dus die siroop inderdaad is tot 114, 115 graden. Dan zet je ondertussen je eiwitklopper aan. Die als het ei begint te kloppen in je keukenmachine. En dan verhoog je de temperatuur van de siroop tot 121, noem ik ongeveer. Nou ja, dat zal de een zal meer zeggen, de ander minder. Maar in ieder geval dat die heet genoeg is. Die giet je dan, omdat je eiwit inmiddels al kloppend stijver is geworden. Giet je dat in één keer bij je eiwitten.
Niet in een mooie dunne straal van iets.
Nee,
ik heb altijd geleerd dat je echt 10 centimeter boven de kom en dat je het in een dunne straal erin moet laten lopen.
Ja. Nee, weet je, ik wil op een gegeven moment ook langs de zijkanten, want dan is het te heet of weet ik veel. Uiteindelijk,
je kiept het er gewoon in.
Het is wel, ik moet er wel bij zeggen, dat ik de helft van de hoeveelheid wilde maken. Dus ik had alles gehalveerd. Hè, omdat ik dan denk van, nou ja, dan, ik wil het niet weggooien wat ik aan het maken ben. En dat lukte dus niet. Omdat je dan te weinig eiwit in je keukenmachine hebt.
Ja.
En dan spat die siroop naar de zijkant. Zeg maar. Dus je moet genoeg eiwit hebben. En dan kun je het in één keer kun je zo erin gieten. Ja, nee, ja, misschien wel. Maar niet met een dun straaltje of dat soort dingen. Gewoon erin gieten. Het klopt. En je klopt het dan tot, zeggen ze ja, kamertemperatuur, zeggen heel veel.
Ja.
Maar dat is ook zo ingewikkeld, want ik dacht altijd kamertemperatuur 23 graden. Dus ik bleef dan kloppen met die machine. En dan werd het op een gegeven moment weer een soort van
zacht.
Vloeibaar, zacht.
Oh.
Dus je moet eigenlijk, als je ziet dat het dik en dens is geworden, dan is het zo rond de 40 graden, zegt Hidde. Denk je, nou ja, dan voel je een beetje aan de kom, denk je van nou, nu is het afgekoeld en het ziet er goed uit, dan is het ook goed.
Dus we houden gewoon lichaamstemperatuur.
Ja, 38. Ja, dan moet je dan niet te moeilijk. Maar ik ging dat de hele dag overdenken.
Ja,
weet je wel? De kamertemperatuur, weet je, wat is dat dan? Het was buiten als 30 graden, bij wijze van spreken, in de zomer. En dan, weet je, oh, dat kan niet. En, nou ja. Ja,
dus als je gewoon mooi dik, glossy en glanzend
is, dan is die klaar. En dan kun je gewoon de broyage erbij gaan doen. Dan kun je gaan macaroneren.
Ja. En dit is niet, in dit recept is niet dat je bijvoorbeeld al een rauw deel eiwit mengt met de poedersuiker en de amandelmeel. En dat je daarna met elkaar
spatelt.
Nee, ja kijk, ik bedoel...
Ik zit helemaal in de eiwitten.
Ik heb dan een gefaald recept voor deze aflevering. Maar ik heb wel...
Wat mij
altijd opvalt aan de Italiaanse is dat ze inderdaad een soort van paste maken. Dus je doet je poedersuiker met je amandelmeel en je rauwe eiwit. Dat spatel je en dat is vrij dik. Daar kan je ook wel lekker je kleurtje doorheen doen. Ja. Dan maak je aan de andere kant je eiwit en dan meng je dat bij elkaar. Dus dan kan je ook weer een klein beetje familie maken.
Ja.
En
daar maak ik wel familie. Omdat het dan te dik. Het is een dikke spijs of pasta-achtige.
Ja, klopt. Heel moeilijk te spatelen.
Zeker. Ja.
Hier dan ook weer hetzelfde. Gewoon lekker macaroneren.
Ja, macaroneren tot het een 8 geeft die dan binnen 2 minuten weg is. Of in ieder geval. Op een gegeven moment krijg je dan handigheid in. Dan zie je het en dan weet je. Ik
hou echt vast inderdaad aan die vee en aan het
randje. Ja.
Nou is die vee natuurlijk ook van soesjesdeeg. Dat mensen misschien denken van, hey Kim, die vee die zit toch bij soesdeeg?
Ja.
Maar als het in een mooie lint of in een veevorm van je spatel afloopt...
Het moet wel aflopen, niet die vee blijft hangen.
Nee, precies. Dat is heel belangrijk. Ja. Hij moet mooi...
Ja.
Waarbij de soesjes die moet blijven hangen...
Ja.
moet hij bij de macaron
er
mooi naar aflopen. En dan inderdaad in zo'n lint... Die blijft liggen en die moet dan ook over een bepaalde periode er weer in wegzakken. Net als dat achtje. Heel leuk.
Maar wat mij dus opviel bij het recept van Hidde de Brabander, is dat hij op een hele lage temperatuur bakt. Dus 115 graden hete lucht. En dan 30 minuten.
Oh, ja.
Dus het wordt een soort van gedroogd meer achter. Maar ik kreeg een heel mooi voetje. Ja, en anderen zeggen dan,
heel interessant.
Interessant ook weer, hè?
Ja, leuk.
Hij zei, het is, hoe noem je dat? Foolproof. En dat was het ook.
Ja, nou, daar
ik had mijn twijfels natuurlijk weer, maar... Grote verbazing.
Foolproof, inderdaad, klinkt leuk. Het Italiaanse recept van Suikerjunkie, zij beschrijft 155 graden.
Ja.
Vind ik vrij hoog. En dan van 14 tot 18 minuten. Maar zij geeft ook aan...
Hete lucht ook, 155.
Nee, boven en onder. En daarna zegt ze van, goh, mocht het nou inderdaad... dat je bijvoorbeeld een beetje last krijgt van scheve voetjes... zet dan op 125 graden en bak het dan wat langer. Dus ongeveer 20, 25 minuutjes. Ja. Dus dat komt een klein beetje overheen.
Het ligt gewoon aan je oven.
Nou ja, maar goed, jij hebt natuurlijk 115 ten opzichte van 125.
Dat is dat veel.
Dat is wel een grote
verschil. Maar het
is
niet de
lucht, hè? Ja, dit ook. Dit recept.
Ook. Oh ja.
Ja. Interessant. Nou.
Ja.
En dan, we hebben ze hier voor ons liggen. Dus ik ben heel erg benieuwd of je ook daadwerkelijk het verschil proeft tussen de Franse en de Italiaanse methode. Dus zullen we beginnen met...
Ja, we hebben in de shells, hè? Dus zonder vulletje.
Ja, maar de vulling...
We beginnen met
de grote Franse.
De grote Franse.
Ja.
De grote Franse. Echt te grappig dit. Maar zonder vulling, dus is het vrij hard. Want door die vulling erin krijg je natuurlijk de...
Het smeuïge. Maar ik zie hem wel dat hij nog glimt van binnen. Dus ik denk dat hij wel nog steeds smeuïg is.
Ja, denk je?
Ja.
Krokant is die wel.
Maar zo hoort dit te zijn. Het is echt een beetje... Ja, ze voor de mond natuurlijk, maar dat doen we altijd in een podcast.
Ja.
Maar heel lekker krokant van buiten.
Ja.
Chewy van binnen wat je wil.
Ja.
Dan zou je inderdaad nog kunnen zeggen dat met een vulling misschien iets verzacht. Maar wat ik ook heel mooi vind, is dat het voetje ook gewoon mooi droog is. Dus je ziet ook gewoon de onderkant is supergoed van de bakplaat afgekomen.
Ja, dat was dus die 160 graden. Gek, hè?
Ja.
En dan wel terug de 130, weet je?
Ja, precies. Ja. Heel goed. Maar wat ik dus wel inderdaad het verschil daaraan zie, is dat het voetje er dus meer onderuit gekomen is.
Ja, dat klopt.
En dat ik dus inderdaad ook bij mijn Franse methode.
Ja.
De Italiaanse die houdt het voetje wat meer onder zich. En de Franse die loopt misschien wat meer uit.
Ja.
Grappig.
Ja.
Oké. Okay. Nou, Italiaanse.
Italiaanse, die zijn klein wat kleiner.
Ook weer mooi droog.
Ja.
Ja, heel schattig.
Ja.
Oh, die is nog zachter van binnen.
Oh.
Ja. Maar ook weer, dit is hoe ik ze... Jij hebt hem gemaakt, maar het is alsof ik in Parijs ben.
Ja.
Grappig.
Ja.
Want het mondgevoel is zachter.
Ja.
Oh, wat bijzonder.
Ja, hè?
Ja.
Want dat is waarom we zo heel vaak de Italiaanse gebruiken. Dat wordt natuurlijk aanbevolen door ook heel veel patissiers op de Italiaanse. Ja. En ik kan me voorstellen dat de patissiers hier of in Frankrijk sowieso weten dat ze de Italiaanse methode gebruiken. Ja. Maar
grappig dat er zo een
verschillend mondgevoel, hè?
Ja.
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 Maar allebei gewoon echt heel
allebei
lekker.
Ja, tuurlijk.
Ja, zeker.
Ja. Ja.
Heel leuk dit.
Ja.
Nou.
Ja, bijzonder.
Weer wat
hè?
Geleerd.
Weer wat geleerd. Ja. We hopen nog even weg, vind
je? Ja, we gaan nog even door. Heel erg lekker. Ik vind het gewoon leuk om een keer ze naast elkaar te eten, want dat doe je eigenlijk nooit. Dus nee, je gaat altijd gewoon lekker naar wat zit in je tentje te nemen, is altijd lekker mee.
Ja.
En ik heb wel één keer heb ik het wel naast elkaar neergelegd, maar dat is toen wij met z'n allen met de bakkers naar Parijs zijn gegaan. En om daar het verschil tussen La Durée en Pierre Hermé en allemaal dat die naast elkaar te zetten, dat vond ik toen wel heel erg bijzonder.
Toen kon je 5 jaar geleden, hè, dat we daar waren.
Voor COVID.
COVID.
Nou, eigenlijk was COVID dan een beetje in Parijs aan het rondwapperen.
Wij zijn weg gewoon
gesprongen.
Ja.
En wat ik weet ook wel dat ik bij Pierre Hermé, dat was voordat ik daar met jullie was, was ik in mijn eentje op een soort patisserie tour. Mm-hmm. Het was natuurlijk hartstikke heartbroken en sad. En dat was ik nog veel jonger. En toen dacht ik trakteer mezelf op een romantisch weekendje in Parijs. Alleen.
Ja.
En toen ben
een patisserie weekendje.
Ja, en dan ben ik gewoon langs allemaal verschillende winkeltjes gegaan om daar taartjes te eten. En toen weet ik dat het bij Pierre Hermé was. En in mijn super gebrekkige Frans. Daar gekletst met de verkoper. En die vond het zo bijzonder dat ik daar ook gewoon dingen mocht proeven zonder iets te kopen. Dus ik heb uiteindelijk wel, volgens mij heb ik de Isavan daar gekocht.
Ja.
Die grote mooie roze macaron met die frambozen erin.
Ja.
Maar daar liet hij mij voor het eerst in mijn leven een hartige macaron proeven.
Oh ja.
Ja. Ja. En ik geloof dat dat iets met tomaat en basilicum crème-achtig iets was.
Oh, interessant.
En dat, maar dat is dus echt denk ik al 8, 9 jaar geleden. Echt al, nou langer zelfs. 10 jaar geleden, zoiets.
Ja.
En dat was toen mijn allereerste keer dat ik dus een hartige macaron at.
Ja.
Ik heb het nooit meer gegeten, maar volgens mij heb jij met kerst hartige macaron.
Ja, we eten al macaron. Ja, ja, ja. Maar het is een typisch Frans dingetje. Omdat ik natuurlijk een familie in Frankrijk en Parijs heb ook. Daar is het ook met bruiloften en zo. Het macarons met foie gras.
Oh.
En dat is natuurlijk misschien niet zo well done meer hier. Maar goed, het zijn dan tegenwoordig heb je nog wel steeds ook bij de hanels en zo kun je foie gras krijgen. En het is dan goed gekweekte foie gras, zeg maar.
Okay.
Dus die op normale manier gekweekt zijn, die gansjes of eenden. Ik ben dan meestal gek van de eendenlever paté die er tussen zit. Maar de Fransen eten dat dus inderdaad zoet met een hartige eendenlever paté of gansleven paté.
Ja, dat kan ik, dat begin ik steeds beter
te snappen ook. Je moet het ook in je hoofd.
Ja,
niet?
Want dat kan niet in mijn hoofd.
Ja, ja. Maar ja, goed, met je tomaat en dingen. Dat is echt, maar zoet en hartig. Moet ik even denken waar wij dat... Ik zat laatst te denken, wij hebben dat ook bij andere dingen hoor. Dat wij dat
die
zoet en hartig eten. Ja, ja. Ja. Bijvoorbeeld krentenbrood met kaas.
Ja, dat doe ik ook niet.
Nee, maar er zijn wel heel veel in Nederland mensen die dat lekker vinden.
Ja,
inderdaad,
ja,
die combinatie dan.
Ja.
En in Amerika heb je dan de pindakaas met jam. Nou, dat hoef ik dan weer niet. Weet je wel, die peanut butter jelly. Weet je wel, die... Een beetje aftasten. Ja, zo gauw kan ik niet andere dingen verzinnen. Maar het is wel altijd... Misschien ook wel... Nou, ik weet ook wel tegenwoordig bij... In restaurants, weet je, als je een dessert bestelt, toetje bestelt... Dat er ook wel eens dingen geëxperimenteerd worden met hartig. En...
Ja, zo heb ik een keer, dat was ook
was
heel lang
lekker?
Geleden, 12, 10, nou ja, ongeveer ook weer eens net in die periode, dat ik toen panna cotta kreeg met volgens mij basilicum,
oh ja,
crème en ook met iets met gezouten karamel of zo. Toen dacht, oh ja, ik, ja, ik heb die hele hype met zouten karamel nooit echt meegekregen. Nee, ik vind dat lukt gewoon niet.
Te heftig. Ja. Ja. Maar je hebt het over basilicum. En wat ik wel maak is basilicum ijs. En het is mega lekker, kan ik je vertellen.
Ik hoor een nieuwe zomer.
Dat is zo lekker met aardbeien. Oh. Echt wat met basilicum met, ja, dat krijg je natuurlijk in Italië ook al wel. Ja. Basilicum met een beetje, hoe heet het, aceto balsamico. Ja. En dingen. Ja, dat is ook zo'n combinatie van hartig met zoet.
Ja, en waar ik zelf nog heel benieuwd van, want je zegt natuurlijk over dat het inderdaad wel of niet nat dan is. Maar dan heb ik natuurlijk in die high tea een tijd geleden, heb ik een vegan foie gras gekregen. Oh, ja. En dat was dus op basis van cashewnoten.
Ja.
Ja, ik had nog nooit foie gras op, dus ik kan niet zeggen of dat zo smaakte. Maar het was echt enorm lekker. Dus dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Ja. Dat kan ik me voorstellen.
Ja. Ja, om met vegan iets te maken inderdaad. Ik heb vorig jaar met kerstdiner ook. Omdat je, dan heb ik een vegan neefje inderdaad, waar ik dan moet... Voor keteren, zeg maar, die moet voorzien van eten.
Ja, je kan die arme jongen geen...
Jullie hebben bananen geven of sinaasappels. Dus daar heb ik ook van... Moet ik even heel hard denken hoor, vorig jaar was dat. Volgens mij van rode biet. Rode biet fijn gemalen. Walnoten. Heb ik ook een soort van foie gras gemaakt. Bijvoorbeeld met de foie gras, dat we altijd eten met kerst inderdaad. En van hem heb ik dan inderdaad zo'n vegan foie gras tegen gemaakt van biet en walnoten. Ja, dat is ook erg lekker. Ja.
Ja, en weet jij nog wanneer jij je eerste macaron had?
Oeh, dan moet ik heel ver terug. Oeh, jeetje. Je weet hoe oud ik ben, hè?
Ja. Maar goed, ja. Ik.
Ja, in Frankrijk denk ik. Bij mijn zusje wel. Mijn zusje al heel lang in Frankrijk. Al 40 jaar volgens mij bijna. Ja. Ja. Geen idee. Dat kan ik me dus niet herinneren.
Nee. Ja, voor mij was het dus in die hele erge independent woman gaat alleen op reis, single, romantisch weekend in Parijs.
Het was niet een doel voor jou om macarons te gaan eten. Je kwam ze tegen daar.
Nee. Het was een doel voor mij om inderdaad naar alle bekende patisseriewinkels te gaan. Ja. En daar van alles te eten. Want toen, volgens mij 12 jaar geleden, kon ik nog geen macarons vinden in Nederland. Nee. Dus ik heb mijn allereerste macaron bij La Durée gegeten. En toen kwam ik erachter dat je ze, als je ze aan de balie gewoon bestelt... meeneemt, zijn ze goedkoper dan dat je ze aan het tafeltje bestelt. Dus dat is nog een tip als jullie ooit gaan. Maar ik denk dat in Parijs je het beste gewoon lekker bij Pierre Hermé en de andere nieuwe slag patisseries daar het beste macarons kan proeven. En wat misschien ook nog heel erg leuk is om te vertellen, is Keuringsdienst van Waarde heeft echt een fantastische aflevering gemaakt over macarons. Volgens mij is dat ook al 3-4 jaar geleden.
Ja.
Dat raad ik echt heel erg aan om te kijken. Ze hebben ook een geweldig over croissantjes. Maar die van macarons vond ik wel echt geweldig. Ja. Van wat je niet weet als consument.
Ja.
Als je macarons koopt. En dat is volgens mij, ik weet dus niet of ik het goed zeg. Maar dat ze natuurlijk allemaal in grote getalen worden gemaakt. En dat een bepaald bekend bedrijf. Dezelfde macarons verkoopt als een aantal supermarkten. Ja. Dus dat is heel erg interessant.
Ja. Ja. Dus je hoeft maar die zijn ook lekker, want ik probeer ze wel.
Ze zijn fantastisch. Ja. Nee, zeker. Ja. Maar dat maakt dat je dus eigenlijk voor de macaron niet eens meer naar Parijs hoeft, maar gewoon naar de lokale supermarkt.
Ja, omdat die jongen, weet je dat nog? Ik kan me niet meer heel goed herinneren, maar die jongen die dat bedrijf gestart is, zeg maar, in België zit dat volgens mij. Toch? Ja, fabriek, bakkerij, hoe wil je het noemen, weet je wel. Ja. Dus aan de lopende band maakt. Die komt van een patisserie of zo af. Oh, die wist precies hoe die...
Het is natuurlijk zo lang geleden alweer. Ja. Maar het is echt een fantastische uitzending. Ja. Dus daar raad ik heel erg aan om te kijken.
Leuk, ja. Ja.
Dat was weer een leuke aflevering.
Oké.
Ja. Ik word er heel blij van. Lieve Arjan, jij bent het toetje van de aflevering Macarons. En ik vind het heel leuk dat je hier bent.
Ik vind het ook heel leuk, want ik ben gek op toetjes. Dus, en dat ik nu het toetje mag zijn, enig.
Heel leuk. Wil je jezelf voorstellen aan de podcastluisteraars?
Tuurlijk. Ik ben Arjen, oftewel de koekenbakkerd. Koekenbakkerd, lekkere Rotterdams met een natte thee. En ik heb ook meegedaan aan Nieuwland Bakt. De eerste keer natuurlijk in het seizoen waar jij en Lisbeth ook aan mee hebben gedaan. Maar toen kwam ik net niet de tent in. En het jaar daarna heb ik ook nog een keer meegedaan. Toen was ik gelukkig, kwam ik iets verder.
Kom heel ver, toch?
Aflevering volgens mij net zo ver als jij.
Nee, jij was een aflevering verder.
Is dat zo?
Ja.
Nou ja, maar in ieder geval was ik daar ook heel trots op dat ik best ver kwam. Tuurlijk vond ik het ook jammer dat ik niet nog verder kwam. Maar ja, dan had ik net even iets beter moeten bakken dan wat ik deed.
Ja, nou ja. Ik wou zeggen, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat komt alleen omdat ik jou lekkere koekjes en lekkere taartjes heb gegeten. Dus dat, ja, misschien is mijn opinie een beetje, hoe zeg je dat?
Maar in de tent gaat alles anders.
Absoluut, dus, ja, dat zeggen we inderdaad altijd.
Daar heb ik ook last van gehad.
En nou, de aflevering is macarons, dus ik wilde heel graag wat vragen stellen over macarons, maar niet zozeer technische vragen, maar gewoon misschien meer van, goh, heb je wel eens een keer macarons gemaakt? En hoe ging dat?
Ik heb zeker macarons gemaakt en het zijn niet altijd mijn favoriete koekjes geweest om te bakken. En dat zullen mensen denk ik ook wel herkennen. Ik weet nog goed, mijn broer die ging trouwen en daar ging ik ook macarons voor maken. En nou, de stress alleen al, want dan scheurt er toch weer zo'n koekje open en dan moet je ze bij elkaar zoeken op de juiste grootte. En dan heb je er niet genoeg en dan moet je er toch zo'n gebarsten erbij pakken. Ja, ik vond het echt dramatisch. Maar goed, door de contacten in de tent heb ik ook een keer met Adrien nog macarons gebakken. Ik weet niet of we dat ook nog een keer bij Anna gedaan hebben. Ik weet niet helemaal zeker. Maar inmiddels maak ik wel goede macarons.
Kijk,
dus, die dan niet meer scheuren en die leuk rijzen zo. Want macarons die zijn natuurlijk gewoon heerlijk.
Ja, zeker.
We zijn natuurlijk een keer door Parijs heen gewandeld. Hebben ook van de verschillende patissiers daar de macarons geproefd. Ja, het is gewoon wel echt een heel lekker koekje. Ja. En dan is het super leuk als het lukt uit je eigen oven.
Ja, zeker. En als je ze maakt, gebruik je dan Italiaans schuim? Of doe je bijvoorbeeld het rauwe schuim? Wat voor methode vind jij het prettigst?
Nou, tot nu toe maak ik ze eigenlijk altijd met Italiaans schuim. Dus met kookschuim, suikersiroopje maken en dan daar de eiwitten mee opkloppen. En volgens mij doe ik het dan best stijf kloppen. Nou, dan wordt die ook wel vrij stijf natuurlijk met die suikersiroop. En dan vind ik het heel spannend om daarna zeg maar de souplesse weer in het beslag te slaan.
Ja.
En uitkijken dat het dan niet te ver gaat.
Ja.
En in het begin, dat kan ik me ook nog herinneren. Dat was volgens mij nog voordat ik überhaupt met heel een bak meedeed. Dat ik dan macarons wilde maken. En dan staat er natuurlijk altijd, oh ja, zeven de poedersuiker met de amandelmeel. En dat vond ik altijd heel zonde. Want dan had ik bijvoorbeeld of zelf amandelen, gemalen. Mm-hmm. Of misschien wel met amandelmeel gekocht. Maar dan blijven er altijd van die stukjes amandel achter in de zeef. Ja. En dat vond ik altijd zonde. Want
dat is ook hartstikke duur.
Ook dat.
Ja.
Maar dat deed ik dan in het begin. En later dacht ik, nee, dat gaat er gewoon allemaal doorheen. Ik doe het niet meer. Althans, misschien doe ik het nog wel eens zeven. Maar dan nog het laatste restje wat overblijft. Gooi ik er gewoon doorheen.
Ja.
En ik heb ook gemerkt, als je het gewoon goed laat, weet je wel, als je het beslag goed is, je spuit het op. Dan krijg je natuurlijk zo'n vliesje eroverheen. En dat bakt en dat rijst dan een beetje. Dan trek ik dat ook wel weer gewoon glad weg.
Ja.
Het hoeft voor mij ook niet dat het babybilletje zacht glad is. Zeg
nee.
Maar.
Nee, ja, ik vind het ook altijd lastig, want ik weet wel dat je het bijvoorbeeld ook nog in een keukenmachine kan blitsen. Maar volgens mij is mijn keukenmachine gewoon niet scherp meer, want ik krijg het nooit heel fijn. Dus ik ben ook zo iemand die het laatste beetje dan zo hop.
Ja, ja. Nou, gelukkig ben ik daarin niet de enige. Nee.
En wat is jouw lievelingsvulling van een macaron?
Nou, ik denk, die heb ik toevallig laatst nog een keer gemaakt. Ik heb ze meegenomen naar mijn werk en dat was witte chocolade pistache.
Oh.
Ja, dat vind ik wel echt, die vind ik wel heel lekker.
Dat klinkt ook wel echt heel erg lekker. En maak je dan een soort praliné van pistache wat je door de witte chocola heen spatelt? Of maak je er iets anders van?
Volgens mij had ik dit keer dan geen praliné gemaakt. Volgens mij, misschien was het gewoon heel makkelijk met zo'n pistache pasta.
Dus dat is wel een beetje, dat is eigenlijk al een soort praliné, toch? Wat je kan,
Ja, dat is het. Maar die heb ik dan niet zelf gemaakt. Misschien een beetje vals spelen.
Nou, soms
maar het is wel een heel lekkere pistache crème. Dus ja, ach.
Oh, dat klinkt wel echt heel lekker. En nou ja, je bent natuurlijk een heel groot fan van Heel Holland Bakt. En twee keer deelnemer. Niet meer unieke deelnemer, zei je net al. Want er is nu iemand die ook twee keer heeft deelgenomen.
En dat vind ik hartstikke leuk voor Aruna natuurlijk. Want we vielen samen met Aruna, Adrien, vielen we af.
Ja.
Ellie trouwens ook nog. En Michel, als ik het niet goed als ik het goed herinner.
Ik denk wel echt dat het meest pijnlijke Heel Holland Bak moment ooit is geweest. En dat ze dat daarom niet meer doen.
Ja, nou dat zou best kunnen, want voor de kandidaten, althans als ik voor mezelf spreek, is het natuurlijk dramatisch. Ja. Je staat letterlijk op de drempel van de tent zonder het te bakken.
Ja, je ziet hem daar. Ja, oh ja, ja.
En ik kan me nog goed herinneren, want dan riepen ze natuurlijk één voor één jullie namen op. Van, nou, jullie mogen de tent in. En dan zie je die blijdschap. En dan, nou ja, hoe groter die groep werd en hoe kleiner het groepje achterblijvers werd, dacht ik, het is niet gelukt.
Ja, ik weet nog, want Kim en Kim waren de laatste die omgeroepen werd. En ik zag echt alles instorten en ik dacht, het zit er gewoon niet voor mij in. Weet je, het is gewoon, het was leuk geweest, het is klaar. En toen wel, ik was helemaal verscheurd van emotie, want jullie moesten weg en ik zat erin en het was heel lastig. Dus ik ben blij dat ze dat de bakkers in de nieuwe seizoenen niet meer aandoen.
Nee.
Maar ja.
Nou ja, en ik ben blij dat ik het jaar daarna toch nog weer heb mee kunnen doen.
Heel
moest
tof.
Wel weer ook alle voorrondes uiteraard
zeker.
Door. Ik heb stiekem nog wel gevraagd, kan ik niet wat overslaan? Want jullie kennen me. Maar nee hoor, dat
helaas,
was niet...
Nee,
ik moest echt weer gewoon door de voltallige ballotagecommissie. En wat ik wel heel leuk vind van dat seizoen dat we met z'n 15e waren, is dat we gewoon... dat is gewoon een heel leuk seizoen geweest. En we hebben nog steeds leuk contact.
Zeker,
Kijk, alle bakkers van verschillende seizoenen hebben wel contact in meer of mindere mate. Maar ja, ik vind dat dan toch bijzonder, hè, dat je eigenlijk een afvaller bent. En dat je daar dan toch contact uit over hebt gehouden. Dus dat vind ik heel leuk.
Ik vind het ook heel leuk. En in de voorbespreking had ik het al een beetje met je besproken, dat ik heel graag van je wilde weten waar je het meest trots op was qua baksel in de heel Holland baktent.
Ja, nou, dat is voor mij echt mijn lemon meringue taart. Ik weet niet meer precies welke uitzending dat was. Volgens mij ging dat over fris en fruitig. Zo net na het nieuwe jaar, hè, dat je dan lekker in het voorjaar tegemoet gaat. En dan, fris het nieuwe jaar in. En toen moesten we een lemon meringue maken en dan daar je eigen draai aan geven. En ik moet zeggen, ik ben heel trots op dat recept. En het is gewoon een combinatie natuurlijk van allerlei losse dingen. Maar volgens mij had ik een soort pistachekoek gemaakt.
Dat ging je al meteen fantastisch.
Ja, precies. Ja. Als een harde bodem. Hè. Vaak zet je natuurlijk of een kartonnetje of zo'n dingetje onder een taart. En ik wilde dat niet. Dus ik dacht, ik bak een koek waar dan de taart opgebouwd wordt. Dus volgens mij was dat een pistachekoek. En dan gebakken pistacheschuim. Dus gewoon eiwitschuim met pistachemeel zo erdoorheen. Of een beetje
lekker.
Gemalen pistache. En dan natuurlijk merengue. De schuim. De Italiaanse merengue.
Ja.
En dan daartussen natuurlijk de lemon curd. En dan had ik er ook nog gewoon een amandelbiscuitje tussen gedaan. Die ik dan getrempeerd had met limoncello.
Oh, dat is zo lekker allemaal.
En dan zo een paar lagen opgebouwd.
Wauw.
Ja, echt, als je die eet, ik vind hem echt fantastisch.
Ja, ik hoor dat ik krijg er helemaal zin in om hem op te eten.
Ja.
Heel tof, ja. Ja, want we hadden gezien dat, want daarom hebben we je ook uitgenodigd dat we het zo leuk vonden om een echte andere heel Holland Bak deelnemer net met de start van het nieuwe seizoen hier als ons toetje te hebben. En de nieuwe aflevering van Heel Holland Bak gaat over schuim. Dus daarom dacht ik, het is fantastisch dat wij en over macarons praten. Dat was toevallig heel toevallig, echt letterlijk. Dat kwam ze uit, want dat wisten we nog niet. Maar dat ze toevallig dus ook een lemon meringue taart gaan maken. Dus ik ben heel benieuwd of ze misschien een paar deelnemers op de receptjes hebben gekeken van de website en onderdelen van jou hebben gekozen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar.
Ik ook, maar ze zullen er ongetwijfeld ook een eigen draai aan geven.
Tuurlijk, want dat moet gewoon.
En ik zag al bij de eerste aflevering dat ze heel veel creativiteit hebben.
Zeker.
En dat ze ook hele mooie dingen maken. En ik kan in ieder geval ook dat cakeje van Tim. Ja, ik denk, ik wil ook zo'n vorm.
Ja.
Met zo'n staaf erin. En dan, ik heb het volgens mij wel eens eerder gezien.
Ja, bij Matt Adlard.
Dat kan, maar dan nooit eraan gedacht om dat zelf eens te doen. En nu heb ik heel sterk de behoefte om datzelfde cakeje en misschien wel gewoon het recept van Tim te bakken.
Ja.
Dat lijkt me een heerlijk cakeje.
Ja, of iets met een hele lekkere hazelnootpralinevulling. Of misschien wel inderdaad een pistachevulling in een lemoncake. Kan ook dat je het omdraait.
Kan ook nog. Oh. Ja, je kan alle kanten.
Ja, zoveel inspiratie krijg je daarvan. Nee, echt heel erg leuk. En wat ik jouw mooiste baksel vond in de tent, dat was het lokale baksel. Dus je hebt toen, volgens mij had je een stokerij taart gemaakt.
Een alambiek. Zo heet dat dan. Althans, zo heet dan de hele ketel. Ja, Dat komt. Ik werk in Schiedam echt al heel lang. En Schiedam is van oorsprong een jeneverstad. Dus eigenlijk alle jenever komt uit Amsterdam. Of sorry, uit Amsterdam. Uit Schiedam. Er zijn ook jeneverstokerijen natuurlijk in Amsterdam. Maar in Schiedam zit een hele grote. Onder andere van Nolet met de Kettle One vodka. Maar ook de Kuiper komt van oorsprong uit Schiedam. En in Schiedam zit een heel leuk zaakje. Dat heet toevallig ook Alambiek. En ik kan me herinneren toen we met de recepten bezig waren in de voorbereiding. Ben ik ook gewoon die winkel ingestapt en gezegd van ja. Ik heb toen eerlijk gezegd wel een beetje gezegd. Ik moet een heel leuke taart gaan maken. En ik moet daar verschillende dingen. En ik mag er eigenlijk niet veel over zeggen. Maar goed, toen ze de uitzending zagen, begrepen ze het helemaal. Ja. Dus ik zocht eigenlijk ook een lekkere gin. Omdat ik in die taart wilde ik mijn twee steden eigenlijk terug laten komen. Dus Vlaardingen, waar ik geboren getogen ben. En Schiedam, waar ik al heel lang werk. Ja, wat dat betreft kan ik dan ook niet per se kiezen tussen die twee steden. En Schiedam is ook een heel leuke stad om een keer te bezoeken. Heeft een hele leuke binnenstad. Nee, we zijn er een keer geweest. Zeker, hè, met chocolaatjes proeven en zo. Maar goed, dat was dus een alambiek. En daar had ik een ijzerkoekjescreme in gemaakt. Ijzerkoekje, dat is een typisch Vlaardingse koekje. En dan met gin gecombineerd in de cake en in de vulling. En dan in de vorm van een alambiek. Dus een jeneverstokertje.
Heel tof. Ja, want toen heb je daar ook gewoon live je ijzerkoekjes staan bakken. Op zo'n mooie bakplaat.
Ja.
En wij zijn een keer bij jou thuis geweest om dat te doen.
Oh ja!
Ja.
Dat kan ik nog goed.
Dat was heel erg moeilijk. Daar is beeldmateriaal van, maar dat kunnen we niet uitzenden. Want daar heb ik nogal veel staan vloeken. waarbij jij heel natuurlijk die koekjes zo mooi omwipt. En ik alleen maar dacht, nou, ik kan hier helemaal niks van. Want bij mij bleven ze vastzitten aan dat ijzer. Want kan je vertellen aan de luisteraar hoe je ijzerkoekjes maakt? Want je bakt het niet in een oven, maar je hebt een hele speciale techniek daarvoor.
Ja, klopt. En daar komt eigenlijk ook de naam vandaan. Hè? Het ijzerkoekje, het wordt gebakken op een gietijzerplaatje. En ik bak dan op mijn gasfornuis. Maar dat plaatje kan eventueel ook op een inductieplaat met dan zo'n beschermplaatje of matje ertussen. En dat plaatje, dat gietijzeren plaatje moet heel heet zijn. Inmiddels weet ik de juiste stand op mijn gasfornuis te vinden of op het elektrische plaatje. En dan heb je een deeg wat heel rijk is aan boter. Mm. Het bestaat echt voor een heel groot gedeelte uit boter en suiker. En
het is heel lekker.
Ja. Ja, alles wat slecht is,
ja.
Maar het is extra lekker. Dus het is... wat dat betreft, dat maakt dus dat het heel lastig is. Want zodra die op het plaatje gaat, dan wordt die boter natuurlijk ontzettend zacht. En het is inderdaad, het gaat niet in de oven in. Het heeft ook niet dat je, net als een tosti-ijzer of een wafelijzer, dat je dan de bovenkant dichtplakt en dat die dan aan beide kanten gebruind wordt. Je moet hem dus echt omdraaien met een spateltje. En dat gaat heel snel. Dus je legt dat koekje op een plaatje en... Ik denk dat het zo'n 40, 45 seconden bij mij erop ligt. En dan moet je hem dus omdraaien. En soms als ik het net even iets te hoog heb gezet of te laag, dat betekent dat het dan of een donkerder koekje wordt of een lichter koekje. Maar vooral dat moment van omdraaien, dus dat de ene kant gebakken is en de andere nog niet, die is heel spannend.
Ja.
Want dan is het heel zacht, want de bovenkant is natuurlijk gewoon super slap eigenlijk. En je wil dat het spateltje heel netjes onder het koekje gaat. Want als je dat niet doet, dan schraap je eigenlijk dat hele koekje kapot.
Ja.
Dat komt op elkaar, het korstje gaat eraf en dan krijg je dus geen mooi koekje meer. Dus je moet hem heel snel eronder steken. En eigenlijk moet je hem dan ook heel snel omdraaien en op de juiste plek weer weten te krijgen op dat plaatje. Maar dat plaatje is natuurlijk ook maar heel klein.
Ja.
Want er kunnen maximaal 3 koekjes op en dan is het ook gewoon vol. Dus het vergt wel enige oefening, handigheid en vooral durf om je spatel eronder te steken, snel te draaien en dan gewoon weer verder te gaan. En zodra die tweede kant gebakken is, dan kan je wel weer vrij makkelijk het koekje eraf halen. Maar dat eerste moment, dat is best lastig.
Ja. Nou, het was mij niet gelukt. Nee. Ik heb me wel heel misselijk gegeten eraan, want ja, ik hou heel erg van dat koekje. Wat ik er het allerlekkerst aan vind, is dat de binnenkant blijft eigenlijk een beetje... Het is natuurlijk wel gaar, maar het proeft alsof het niet helemaal gaar is. En dat vind ik het allerlekkerste eraan. Ja. Het is eigenlijk alsof je gewoon op een gezonde manier... Nee, gezond. Alsof je gewoon lekker koekjesdeeg kan eten. Zo, ja, ja. Echt super lekker.
Dat is het. Het is ook echt gewoon boterkoek. Hè? Soms wordt er ook wel eens boterkoek van gemaakt. En dan gaat er nog wel wat ei door het beslag heen. Of door het deeg heen. Maar ja, het is precies hoe je het beschrijft. Ik ben er zelf ook nog steeds fan van. En ik heb echt al duizenden ijzerkoekjes inmiddels gemaakt.
Dus ja, want je kan ze ook bij jou bestellen. Dus ja, je hebt echt superleuke geboorteversie koekjes daarvan.
Ja.
Valentijnsversies heb ik een keer voorbij zien komen.
Ja, klopt. Dus... En ook bonbons tegenwoordig.
Ja.
En dat zijn echt dingen waarvan ik dan denk, ik snap niet. Hè? Want in Vlaardingen bakt elke bakker ijzerkoekjes. En eigenlijk snap ik wel waarom ze het niet maken. Want het is al een heel bewerkelijk koekje om ze per stuk te maken. Hè? Dus het zijn ook niet per se goedkope koekjes. Maar dat komt door het vele handwerk. En nou ja, als ik ze dan met muisjes voor een geboortekoekje maak, ja, dat is nog weer een extra handeling.
Ja.
En ook met die bonbons, dat zijn allemaal extra handelingen. Dus, ja. Ja,
maar wel heel erg lekker.
Dat is het.
Dus
zeker.
Ze kunnen gewoon naar koekenbakker.nl gaan en bij jou koekjes bestellen.
Absoluut. Ja.
Voor bruiloften, feesten, partijen of gewoon zaterdagmiddag.
Of gewoon zaterdagmiddag of iemand anders gelukkig maken ermee. Dat kan uiteraard ook.
Superleuk.
Maar toevallig had ik laatst een bestelling, dat was heel geinig. Die bestelde echt een zwik, omdat die met collega's ook uit wilde delen. En die bestelde al vrij vlak daarna ook weer koekjes bij mij. Want die zei van, ja, ze zijn te lekker. Ik wil gewoon meer.
Ja, heel leuk.
Dus dat vind ik altijd heel leuk om terug te horen ook van mensen. Ja.
Super. Oké. Okay. Ja, ik... denk, ja, ik word altijd heel erg blij van interview en wij kunnen sowieso met z'n 2 uren kletsen.
Zeker, en dat gaan we ook vooral nog
dat
doen.
Dat gaan we ook zeker doen. Ja. Maar voor de podcast denk ik dat het goed is om gewoon lekker af te sluiten.
Helemaal goed.
En dan kunnen mensen lekker bij jou koekjes bestellen. Want ik weet zeker dat ze super enthousiast zijn geworden over dit verhaal. Of misschien dat ze het zelf nog willen uit gaan proberen thuis. En dan kunnen ze jou gewoon vragen voor tips.
Zeker. En, of weet ik, ik heb volgens mij nog wel een video. Nou, die zou ik ook wel eens kunnen posten eigenlijk. Dat mensen zien hoe het nou gebakken wordt. Dus, maar goed, heel fijn en leuk dat ik te gast mag zijn in deze bakkast.
Leuk dat jij bij ons wilde zijn. Ik ben echt heel blij.
En uiteraard voor alle kijkers of luisteraars wens ik heel veel kijkplezier voor de nieuwe aflevering.